Welkom bij Fiscaal Fris, de podcast voor fiscaal professionals. RGS is de standaard voor financiële gegevens. Maar wat is het en wat heb je eraan? En wat moet je doen om RGS ready te zijn voor de toekomst? Dat bespreek ik vandaag met drie heren die RGS goed kennen. Allereerst Marcel Spoelstra, eigenaar van Spoelstra Accountancy Services en actief gebruiker van RGS. Als tweede Erik Schouten, Senior Business Analyst bij Nextens. En als derde Mitchell Klaassen, IT-adviseur en consultant bij Docco. Hij is ook mede-initiator van het initiatief STIPAC, waarmee standaardisatie binnen de accountancy wordt gestimuleerd. Mitchell, wat is RGS nou precies?
RGS is een standaard grootboekrekeningsschema dat je kunt koppelen aan eigenlijk al je administraties en pakket onafhankelijk is. Die standaard zorgt ervoor dat jij dat iedere softwareleverancier met die standaard overweg kan. Elk accountskantoor kan die standaard implementeren. En het grootboekrekeningsschema is daardoor ook uniform toepasbaar in rapportages en te koppelen met externe producten, softwarepakketten. Bijvoorbeeld voor het inlezen van cijfers, voor het aanleveren van standaard statistieken, etc.
Ja, duidelijk. Dit is het technische verhaal en de ontwikkelkant. Gaan we even naar jou, Marcel. Jij bent accountant en gebruikt RGS zelf. Hoe ben jij met RGS in aanraking gekomen?
Voor 2012 hadden wij al deponeringen van jaarrekeningen in XBRL. En dat is eigenlijk een naar standen toe die je daarvoor hebt zitten. En RGS gaat verder. Dat gaat op transactieniveau. Dat doen we nu sinds 3 jaar. Nou hebben wij wel een standaard rekeningsschema binnen ons kantoor. En die is vrijwel identiek aan een BV eenmanszaak VOF. Daar zitten wat kleine verschillen in, afhankelijk wat voor rechtsvorm. Maar wat we gedaan hebben is een schabloon maken. Dat één standaard rekeningsschema dan compleet gemapt en RGS-proof is, die erin zit. En vervolgens hebben we dat over alle klanten heen gekopieerd. Nou, zul je altijd zien dat er toch nog een paar grootboekrekeningen klantspecifiek zijn. Dus daar moet je dan de nodige aandacht aan besteden die erin zit. Dus ja, de eerste keer ben je misschien een middag of een dag even bezig om het gewoon goed te koppelen op een standaard rekeningsschema die je hebt zitten. En vervolgens ga je het uitrollen over alle klanten. En dat betekent wel dat je daarna bij iedere klant wel even kritisch moet nadenken. Niet alleen de ontbrekende mappings moet je dan gaan toevoegen, maar bijvoorbeeld energiekosten. Bij de gemiddelde MKB'er valt dat onder huisvestingskosten. Maar je zal net een projectontwikkelaar hebben, dan zal dat niet onder huisvestingskosten zitten. Dat zit onder de marge, onder de inkopen. En zo heb je meer zaken. Dus je moet wel klantspecifiek even nadenken. En dat vraagt dus wel meer dan alleen maar boekhoudkundige kennis. Het vraagt wel wat kennis over verslaggeving. En dat betekent dat je op kantoor dit niet aan een stagiair of een eerste assistent moet neerzetten. Dit moet je wel even iemand hebben, vind ik, op accountantsniveau, die dan wel de nodige kennis over verslaggeving heeft. En dat betekent dat periodiek dan een stukje onderhoud moet plaatsvinden.
En hoe is RGS precies ontstaan? Wat was de oorsprong?
Het RGS is ontstaan met een idee rond 2011, vanuit een initiatief vanuit CBS, Belastingdienst, Logis en SBR, om daadwerkelijk een standaard te implementeren voor externe rapportages. En daarbij is gekeken naar landen zoals Portugal en België, die al jaren een standaard grootboekrekeningsschema hebben, om zo van dat idee te leren en dat ook te implementeren in Nederland. En in 2012 is toen eigenlijk de eerste versie ontstaan van RGS. En sinds 2016 wordt RGS dus ook echt meer gebruikt bij softwareleveranciers en meer geïmplementeerd in de software, zodat accountskantoren en administratiekantoren er ook echt aan de slag mee kunnen.
Oké, je zegt al, het begon dus met een eerste versie en we zitten ondertussen op een
versie 3.5.
Versie 3.5.
Sinds 1 januari is die eigenlijk live gegaan. En ja, er zijn nog steeds verschillende versies in omloop. En dat is maar net afhankelijk van wat de softwareleverancier als laatste versie heeft geïmplementeerd. Heel veel softwareleveranciers zijn nog op versie 3.2. En dat is ook misschien wel een beetje de valkuil van RGS. Omdat er zoveel verschillende versies zijn, is het ook lastig om die versies allemaal te beheren en te onderhouden als softwareleverancier. En eigenlijk zou je dus gewoon moeten stellen dat je altijd op de laatste versie moet zitten, omdat die het meest actueel is en voor iedereen ook toepasbaar.
Erik, jij je bent senior business analyst bij Nextens. Bij zo'n nieuwe versie van RGS, wat moet de klant dan doen om zijn pakket te onderhouden?
Ja, het is van belang als er een nieuwe RGS-versie is, dat de bronapplicatie, en dat is dat voor ons is dat meestal dan de boekhouding, dat die betreffende versie ook geïmplementeerd heeft. Als dat het geval is, dan is het goed om te kijken van wat die verschillen dan zijn ten opzichte van de voorgaande versie. Ik moet zeggen dat bij de documentatie van RGS, vanuit de RGS-beheergroep, is dat niet altijd even makkelijk om dat te analyseren. Gelukkig is er een heel goed initiatief, dat heet RGS MKB, waar die wijzigingen wel goed bijgehouden worden. Dus het is altijd goed om bijvoorbeeld daar ook op de site van RGS MKB te kijken wat de verschillen zijn. En ja, het is wel vaak per administratie dan een stuk maatwerk van om te kijken van nou ja, wat heeft dat voor impact. Hè? Want er zijn soms best wel specifieke RGS-codes. Die horen bij specifieke grootboekrekeningen. Het is dan soms van belang om dat eventjes na te lopen. En uiteindelijk kan dat voor voordelen hebben dat je wel de juiste advieskans ontvangt. Dat de data op de juiste plek in de aangifte terechtkomt. Dus het kost inderdaad tijd, maar wat mij betreft wordt die investering in tijd wel weer terugverdiend.
Gelukkig zijn de nieuwe versies vrij beperkt. Het is niet dat je iedere maand weer een nieuwe update daarvan krijgt. Het is niet zoals met Tesla dat ik geïrriteerd raak en ik niet weg kan rijden omdat het ding weer een update heeft zitten. Dus aan de andere kant snap ik de frustratie dat bij jullie niet snel genoeg gaat, maar wij vinden het wel snel genoeg gaan, omdat je iedere keer toch, met name bij ons zit de hindernis in de nieuwe aanwas van nieuwe klanten, dat je dan toch even daar weer even meer tijd aan moet besteden voor de inrichting, voor bestaande klanten, zeker op MKB-gebied. Het is meestal een verfijning van een rubriek, ik corrigeer me of ik het fout heb, maar als je één keer wel goed gemapt hebt op totaalniveau, dan is het hoger dat er nog een nadere specificering bij gaat komen, wat daarbij zit. Dus dat zijn niet de meeste cruciale fouten die je zou hebben.
Ja, het is ook niet zo dat bij elke RGS-versie dat hele RGS op zijn kop gaat. Hè? Ik denk dat 90%, misschien wel 95% van de codes, dat is gewoon stabiel over de versies heen. Maar het is inderdaad ontbrekende codes, opgemerkt door de markt. Soms een verfijning, dat soort dingen komen erbij. Dus we moeten de impact per release van een nieuwe RGS-versie ook niet onderschatten, maar zeker niet overschatten ook.
En ik denk dat de boekhoudpakketten daar ook steeds beter in worden om die versies te updaten, zodat als jij op versie 3.2 zat, bij wijze van spreken in het boekhoudpakket, en dat het boekhoudpakket de nieuwe versie of de oude versie analyseert. En dit zijn de overeenkomsten tussen de nieuwe en de oude versie. Nou, die automapje en de uitzonderingen, die toon je nog. En daar moet je iets mee als kantoor zijnde. Dus daar zie je ook wel positieve ontwikkelingen bij de softwareleveranciers van boekhoudpakketten om dat proces te vereenvoudigen.
Dus het vergt voor ons onderhoud om gewoon te kijken, komen die rapportages er logisch uit? Maar dan doe je als accountant ook op jaarbasis, maar dan ook misschien wat tussendoor wat frequenter op SBN-niveau. Maar voor de rest zien wij niet zoveel als wat de heren zeggen van versie 3 of versie 5. Dat zie ik niet. Dat doet de softwareleverancier. Ik wil ook helemaal niet onder die motorkap kijken.
Nee, daar wil je niet mee bezig zijn. Je wilt gewoon voor je eigen kantoor goed inrichten. En dat doe je eenmalig heel goed en gedegen vanuit een bepaalde... daar heb je goed over nagedacht hoe je dat precies wil hebben. En vervolgens is het per klant, moet je het eventjes instellen. En hoeveel tijd ben je daar dan mee kwijt?
Nou, bij een nieuwe klant bij het aanmaken van de administratie hebben we een standaard grootboekschema. Dus laten we zeggen dat je er nog 10 minuten extra eventjes naar die rapportage kijkt. Eenmalig bij het opstarten, bij het inrichten van de administratie. En ja, dan is het eigenlijk bij de BTW-aangifte, dat is echt zo'n eikmoment om te kijken van, zijn alle nieuwe nummers wel gemapt? Ja? En komt die rapportage wel logisch uit? Maar dat moet eigenlijk iedereen al doen. Je wilt gewoon tussentijds weten wat voor cijfers behaalt die klant. Nou, dan is het toch een mooi moment om te kijken of die rapportage wel helemaal goed is.
Dus per klant ben jij zo ongeveer 10 minuten bezig om dit goed in te stellen. Maar jij werkt ook met een schabloon. En hoeveel tijd was je daaraan kwijt om dat te maken?
Ja, kijk, het verbaast me net gezegd wordt dat je heel veel tijd bent op kantoorniveau. Kijk, kantoren die blijkbaar hun kantoor... administratie niet op niveau hebben, niet of die niet standaard een rekeningsschema al hebben, of die door fusies en overname een verschillende boekhoudpakketten met verschillende rekeningsschema's, ja, dan ben je lang bezig. Maar als je bij iedere start van een klant een schoon rekeningsschema hebt dat van jouw huisstijl is, dat noemen wij een schabloon die we erin hebben zitten, dan is het een standaard rekeningsschema. Dat betekent dat bij aanvang van RGS, dan maak je een kantoorschabloon aan een modeladministratie waar ze gemapt zijn. En als er dus een nieuwe rekening bij moet komen, de NOW, de TVL, die we een apart grootboek voor gedaan hebben, dan mappen we die gelijk. En vervolgens kopiëren wij dat schabloon over alle klanten heen. En dat betekent dus dat we op die manier het onderhoud kunnen bijhouden. Maar ook bij een nieuwe klant zijn alles al gemapt en hebben we het over, ja, het fine-tunen, het specifiek maken van extra grootboekrekeningen die bij die klant van toepassing is. Dan praat je over 10 minuutjes. Maar de eerste inrichting die je ervoor doet, ja, dan ben je wel een middag tot een dag bezig. Als je het even serieus doet, want je hebt het inderdaad over 100 regels. En dan moet je gewoon even goed over nadenken dat het erin zit. En het is ook een mooi moment om gewoon het standaard rekeningsschema wat je op kantoorniveau bezigt, om dat ook eens even aan het licht te houden. Van waarom hebben we nog die rekeningnummers die erin zitten? Ik kom soms rekeningsschema's tegen van klanten. En daar wordt nog gesproken over overhevelingstoeslag. Ik weet niet of mensen dat nog weten, maar dat is iets van 20 jaar geleden uit de lonen. Dat bestaat gewoon niet meer. Maar het staat er nog wel in. Haal het eruit.
En Marcel, als jij een vergelijking maakt tussen jouw huidige boekhouding nu en een paar jaar geleden toen je nog geen RGS gebruikte, wat voor verschil zie je dan?
Het zit met name in de gebruikerskant die we hebben zitten. We kunnen data veel meer en sneller naar andere partijen uitzenden. Dus daar waar we vroeger gevraagd werden door een bank, mag ik een kopie jaarrekening op een pdfje, kunnen we het nu gewoon digitaal aanleveren. Dus daar zit echt het grote verschil zit daarin. Niet in het administreren. Het administreren is precies hetzelfde. Kijk, op assistentniveau die zitten boekhouden, die moeten eigenlijk helemaal niet bezig zijn met RGS. Wat ik gewoon zie is dat de medewerkers bij ons op de vloer, die kennen het rekeningsschema van wat 4 cijfers is gewoon uit hun hoofd. Die kunnen gewoon blindelings eigenlijk alle nummers zo opnoemen. Bij het boeken kunnen ze dat op die manier bestemmen. Wat het met name uitgaat is de uitgaande partij, dat gewoon goed en kwalitatief snel wordt aangeleverd. Daar zit de besparing in, dat verandert.
En die investering in tijd, die betaalt zich uiteindelijk ook weer terug natuurlijk. Doordat je minder fouten in de rapportages hebt. Je kunt advieskansen, zou je kunnen ontvangen.
Ja, want Erik, wat zijn specifiek binnen Nextens de voordelen van RGS als je dat gebruikt?
Binnen Nextens, we hebben in 2018 hebben we RGS geïmplementeerd in Nextens. Dat was toen bij de realisatie van de koppeling met boekhoudpakket Snelstart. Voor ons als Nextens is RGS heel erg belangrijk, omdat wij een op zichzelf staand pakket zijn. En wij moeten het hebben ook van koppelingen met andere partijen. En als wij allemaal maatwerkkoppelingen zouden moeten maken, daar gaat gigantisch veel tijd in zitten. Dus als wij dus op basis van een standaard, in dit geval RGS, kunnen koppelen, is het voor ons veel makkelijker om ook data uit verschillende andere pakketten te kunnen importeren. En dat is voor onze klanten natuurlijk van groot belang.
Dus het ontwikkelen wordt een stuk makkelijker. Je kunt veel sneller nieuwe koppelingen maken. Wat zijn de voordelen van als je vanuit het perspectief van de klant kijkt?
Met een aantal boekhoudpakketten hebben we gewoon een directe koppeling. Dat betekent dat je met een paar drukken op de knoppen data vanuit het boekhoudpakket op de juiste plek in de jaarstukken van de aangifte krijgt. Dus dat betekent geen handmatig werk meer. Geen import-export bestandjes daarmee werken. Nee, gewoon een paar klikken op de knop en je hebt de data erin staan, die staat goed. En daarnaast hebben we sinds een aantal jaren ook advieskansen, FAAS. En daarbij halen we dus ook gedurende lopende boekjaren data op uit boekhoudpakketten, die wij dan analyseren. En op basis van die data, omdat die dan RGS gelabeld is, dus we weten dat vanuit elke bron die data op dezelfde manier wordt aangeleverd, kunnen we daar advieskansen dan over genereren. En kunnen we klanten adviseren over bepaalde fiscale regelingen.
En daarbij kun je volgens mij ook sneller die kansen opmerken. Dus niet achteraf repareren, maar al gedurende het jaar bijsturen.
Dat is het idee van FAS inderdaad. Ja, dat je nog voordat je de aangifte inkomstenbelasting gaat doen of vennootschapsbelasting. Dat je gedurende het boekjaar bijvoorbeeld bij de investeringsregeling. Dat je nog net die investering doet om aanspraak te maken op die regeling. Of net een investering uitstelt om binnen de grenzen te blijven van die regeling. Ja, dat kunnen we met FAS dankzij RGS.
En zien jullie nog andere voordelen van RGS, misschien ook buiten Nextens? Wat levert het nog meer op om daarmee te werken?
Kijk, wat meestal het geval is dat een bank die vraagt op basis van een kredietcondities ja-cijfers. Meestal vragen die voor bijvoorbeeld 1 juli cijfers daaraan te leveren. En nu wordt het dan op een digitale wijze wordt het aangeleverd. En doordat het dan op basis van RGS is, krijgen zij gewoon de rapportages gewoon al ingevuld in hun formaat aangeleverd. Daar zit gewoon de besparing erin, in plaats van dat het nog eens handmatig wordt overgenomen.
Ik kom in de praktijk wel vaker tegen dat fiscaal cijfers inlezen, dat is één voordeel van RGS. Je ziet ook dat er andere uitvragende partijen, zoals het CBS, de productiejaarstatistiek uitvragen. Via de RGS en dan, dat doen ze dan nu vooral op RGS brugstaatniveau. En de RGS brugstaat, dat is eigenlijk een beknopte saldibalans of een proef- en eindbalans op basis van RGS. Dus daar zitten de RGS-codes aan gekoppeld. Daarmee kun je dus heel snel die productiejaarstatistiek aanleveren bij klanten. Of voor je klant als accountantskantoor, waarbij je dus nu... waarbij je voorheen heel veel vragen moest beantwoorden. Kun je dat nu eenvoudig inlezen. En dan hoef je alleen nog de vragen te beantwoorden uit de productiejaarstatistiek die niets met de boekhouding te maken heeft. En andere toepassingen zie ik het fenomeen data-analyse over de kwaliteit van je administraties. Of ook om voor het genereren van advieskansen. Misschien wel buiten fiscale adviezen om. Daar zie ik een enorme toenemende vraag bij accountantskantoren. En ja, als je dan een standaard hebt geïmplementeerd en je kunt overal je administraties over die standaard analyseren. Dat zorgt wel voor efficiëntie. En dan ga je ook vanuit 1 output variant kun je dat doen. En ja, daar zie ik enorm veel kansen. En ja, ik weet dat daar een aantal kantoren mee bezig zijn.
We gaan straks nog kijken naar wat je nog meer in de toekomst met RGS kan. Wat de verwachting daarbij is. Zijn er ook nadelen aan RGS?
Als ik 1 nadeel mag noemen is dat het... het is lastig om te veranderen voor accountantskantoren. Innovatie is voor de gemiddelde accountant vaak sowieso al iets lastiger. Het zit misschien niet zo in het aard van het beestje. En ja, als je het gewend bent om al jaren op manier A de boekhouding te doen en te verwerken volgens de schema's van manier A en je moet nu overstappen naar RGS, ik noem het even manier B, dat moet ook een veranderende mindset brengt dat met zich mee. En dat is vaak lastig. En of dat nou een nadeel is van RGS, dat weet ik niet 1, 2, 3, maar dat is in ieder geval een omslag waardoor het... misschien niet zo snel geadopteerd wordt dan dat men zou willen. Maar ik verwacht dus ook als die standaard, zoals RGS, nog meer onarmd wordt door kantoren, dat daar meer van die initiatieven voor zullen ontstaan.
Erik, zie jij dan nog bepaalde specifieke nadelen ten opzichte van RGS?
Nou, ik zie niet per se nadelen, maar ik begrijp heel goed dat klanten toch tegen de inrichting van RGS aanhikken. Ik ben zelf met een collega ook bij diverse klanten langs geweest om ze te helpen met de inrichting. En dan hadden we soms situaties waarbij klanten 300 tot 400 administraties moesten gaan inrichten. Nou ja, ik weet eigenlijk niet precies uit hoeveel grootboeken een gemiddelde administratie bestaat. Maar volgens mij gaan we wel richting de 100 of zo. Dus ja, dan praat je toch over het koppelen van een paar duizend codes. En als je dat naar voren krijgt van dat moet ik nu gaan doen. Ja, dat gaat wat tijd kosten. En Nou, wat Mitchell net ook al aangaf, hè, de boekhoudpakketten bieden steeds betere tooling om je te helpen met het mappen van die codes. Hè, dus ik denk dat ongeveer 80-90% van de codes, dat zijn codes voor grootboekrekeningen die bij iedere administratie terugkomen, die kan je redelijk eenvoudig mappen of laten mappen, zeg maar. Maar ja, de overige 10-15% zal je toch echt moeten nalopen. Maar ja, de investering die je daarin doet, die krijg je wat mij betreft weer terug door foutloze dataflow in de keten, goede rapportages en advieskansen die je kunt ontvangen. Dus ja, ik zou ook die investering gewoon doen en starten met RGS.
Marcel, hoe heb jij die overgang ervaren? Was dat voor jou een lastig iets?
Nee. Wij zijn als kantoor vrij innovatief, dus wij zien het niet als een nadeel. Maar ik herken wel dat het een bepaalde mindset is die bij kantoren om moet gaan. Veel kantoren, maar zeker ook gewoon administratief personeel, denken dat hun dienstverlening stopt op het moment dat de boeking gedaan is. En dat de BTW de deur uit is. Nee, ze moeten erkennen dat ze een onderdeel zijn van een keten, van rapporteren. Veel kantoren zien nog steeds de jaarrekening en de aangifte als een finale eindproduct. En dan zegt tegen een klant nadat die besproken is, als u überhaupt besproken is, nou tot ziens en tot volgend jaar. Maar feitelijk, als jij een modern kantoor hebt, dan rapporteer je continu. Wij rapporteren eigenlijk aansluitend op de BTW-periode. Dat vinden we een mooie afsluitbare periode en ook een mooi contactmoment. En dan kan je ook gewoon tussentijds sturen. We hadden al dashboards klaarzitten die op kantoorniveau op alle klanten inzichtelijk was. Dus wij konden zien welke klanten hadden een omzetdaling van meer dan 20%. We kunnen ook op kantoorniveau zien welke klanten hebben meer dan 10% bijvoorbeeld aan energiekosten die daar zo erin zitten. Dan kan je gericht een klant proactief, ja, en ik haat dat woord proactief zijn, maar in ieder geval actief benaderen van je kunt daar een subsidieaanvraag voor doen. En het ergste wat een klant kan, of wat als kantoor kan overkomen, is dat je achteraf het verwijt krijgt. Jij hebt mij niet geattendeerd op die subsidie. Nou, dan ben je gewoon die klant kwijt. En ik zie dit meer als een soort voordeel. Dus dat op boekhoudkundig niveau merk je niks als je goed gemapt hebt zitten. Maar je hebt een interne rapportagetool waardoor je klanten kunt monitoren. Vergelijk het bijvoorbeeld bij een ziekenhuis en je kijkt daar naar de intensive care. Dan zie je eigenlijk niet dat iedere patiënt bij zijn bed één verpleegkundige heeft zitten die alle, alle variabelen van de patiënt monitort. Maar je ziet één iemand achter verschillende monitors zitten. En die vergelijkt al het cijfermateriaal wat eruit komt. Dus die ziet de bloeddruk, de hartslag en dat soort zaken. Nou, eigenlijk gaat moet je op kantoorniveau ook op die manier naar een rapportagetool, waardoor je eigenlijk opvallende ontwikkelingen ziet. En dat kan eigenlijk alleen maar met behulp van RGS. Je kan alleen maar koppelen als je een uniform template eronderin hebt zitten, waarin je afspraken gemaakt hebt, waar wat op elkaar gekoppeld is, waar je inderdaad dus kunt zien voor subsidies op energieniveau. En ja, dan is het niet hartstikke mooi dat de tools worden ontwikkeld door bijvoorbeeld aangiftepakketten die je kunt attenderen, bijvoorbeeld in de maand november. Denk erom, je moet nog 1000 euro of 500 euro investeren. Dan kom je op die grens. Of investeer niet, die kan je ook hebben, want dan verlies je namelijk die investeringsregeling die je erin hebt zitten. Ja, dat zie ik meer als een uitdaging dan als een nadeel. Dus men moet meer vooruitkijken. Wat doe je met die data? En ja, wat wel zo is, en daar blijf ik op hameren, je moet wel iemand hebben die als een tracker op kantoorniveau met kennisverslagen het implementeert. En dan zijn de kansen ongelooflijk.
De boekhoudpakketten die bieden tegenwoordig ook tools, hè, om te helpen bij het mappen. En dan hebben ze via machine learning zien ze bij welke andere administraties bepaalde grootboeken gekoppeld zijn, hè, met welke code. Dus dan kan op het moment dat je aan het mappen bent, dan zie je bijvoorbeeld, er zijn hier al, dit grootboek is aan voor 1000 keer aan deze betreffende code gekoppeld. En 3 keer aan deze. En voor de rest zie je dan geen andere RGS-codes die gebruikt zijn. Dan kan de gebruiker ook, hè, met op basis van zijn eigen kennis, maar ook met de hulp van de programmatuur, kunnen ze zien van, dan zal het waarschijnlijk deze wel moeten zijn. Want er zullen niet voor niks zoveel mensen zijn die die code kiezen.
Oké, interessante ontwikkeling. Hoe AI ons steeds meer gaat helpen. Laten we eens gaan kijken, over AI gesproken, naar de toekomst. Wat kun je in de toekomst nog meer allemaal met RGS? Erik, Mitchell, kunnen jullie ons een vooruitblik in de toekomst geven?
Ik heb geen glazen bol, maar ik denk dat ik wel een aantal kansen zie om RGS verder te implementeren. Wat zou je dan mee in de toekomst kunnen? Ik denk aan het fenomeen benchmarking. Dat wordt al jaren geroepen, dat kunnen we allemaal. En er zijn softwarepakketten die dat deels wel kunnen, maar alleen op basis van hun data. En die in hun pakket is ingevoerd, maar niet op de gestandardiseerde data. Nou ja, daar leek me RGS een mooie oplossing voor. Maar als ik het dan iets dichter bij bekijk, zou ik misschien ook denken aan inkoopboekingen verwerken. Er zijn legio scan en herken oplossingen, waarbij je zelf nog steeds aangeeft, een factuur van KPN boek ik in pakket X op die rekening telefoonkosten en in pakket Y op die rekening telefoonkosten. Maar als we dat nou kunnen mappen aan de RGS-code telefoonkosten, dan weet je precies, dan kan iedere KPN-factuur standaard op die kostenrekening worden geboekt, of die RGS-rekening worden geboekt. Dat is een van de standaard, ja, van de mogelijkheden en de kansen die ik zie. En denk aan verder standaard journaalposten, de loonjournaalpost die ieder kantoor maakt en zelf een koppeling voor legt, wat weer op hun eigen rekeningsschema geënt is. Nou, een loonjournaalpost is heel standaard. Dus doe dat dan ook op een RGS-code. Gebruik dat. De investeringen boek je altijd op de standaard RGS-codes. De afschrijvingen die daarbij horen. Dat zijn mogelijkheden die ik zie die op korte termijn al gerealiseerd kunnen worden. Dan wel via importfuncties in boekhoudpakketten of dat boekhoudpakketten dat standaard gaan voorstellen. En verder denk ik, kwalitatief betere dashboards. Dan wel voor dashboards voor je klanten als accountskantoor zijn de dashboard over je eigen administraties heen, om daarop te monitoren. Hoe ver is een administratie? Waar zijn de kansen? Subsidiekansen analyseren, dat zie ik ook een van de mogelijkheden.
Ja, ik ben ook benieuwd, binnen Nextens heb je misschien nog aanvullingen, Erik, wat jij nog verwacht of hoopt te gaan zien binnen Nextens, wat er mogelijk is met RGS?
Ja, kijk, in de fiscale wereld en zeker ook binnen ons pakket is natuurlijk tax automation de stip op de horizon. Hè? Dus steeds meer data importeren en verwerken zonder dat de handmatige acties nog nodig zijn. Je hebt de VIA, de vooraf ingevulde aangifte. Die kun je dus importeren in je aangifte. En als je dat bijvoorbeeld combineert met de import uit het boekhoudpakket voor de winstaangifte, dan heb je echt 95% van je gegevens heb je al ingevuld. En dan hoef je nog maar heel beperkt gegevens aan te vullen in de aangifte. En kan je bijvoorbeeld als belastingadviseur kan je vooral focussen op advies. En als je dus als de betrouwbaarheid ook van die data gewoon goed is, dan kan je focus dus in de plaats van dat inklopwerk naar het adviseren, het controleren en adviseren eigenlijk.
En Marcel, wat is jouw verwachting voor de toekomst van RGS?
Ja, toekomst van RGS. Ja. Ik denk dat er nog een heleboel mogelijk is, maar dat er veel meer mogelijk is. En dan denk ik over continuous reporting. Dus dat je niet eens met jaarcijfers, zeg maar, wat ik zeg, op jaarbasis hebt. Misschien nog niet eens op kwartaal of op maand, maar dat je gewoon real-time die informatie kunt doen. En dat ik denk dat ook dat niet meer de bank meer gaat vragen om jaarcijfers, maar dat ze misschien al veel kortere tijdsvakken gaan doen. Dat zie je nu ook al als je met crowdfunding te maken hebt zitten. Is dat wij een dashboard hebben gemaakt voor de klant. En daar geven wij bepaalde crowdfunders al toegang toe. En dan kunnen ze zelf ook kijken van wat is de status hier nou van. En ik denk dat het veel meer is het delen, al of niet via platforms of op andere wijze die erin zit. Maar dat het continu rapporteren en het informeren. De tijdspanne wordt steeds groter. Dat de Belastingdienst nog vasthoudt aan een traditionele kalenderjaar. Ja, ik denk dat een ondernemer die pas de cijfers 6 maanden na dato, na afloop van een boekjaar krijgt, dan is hij al bezig met historie. Je moet al tussentijdse cijfers hebben. Maar ik krijg al een onheimelijk gevoel als ik niet aan het eind van de week weet wat mijn openstaande debiteur is. Dus het moet eigenlijk ook zo kunnen zijn dat een klant weet, wat heb ik de afgelopen week nou aan omzet gedraaid? Nou, menig ondernemer houdt dat gewoon de hele tijd bezig en dat maakt RGS mogelijk.
Ja, die rapportagefrequentie die komt uit het verleden natuurlijk. Hè? Dat alles op papier gedaan werd of via de mail. En inderdaad, helemaal mee eens. RGS maakt het mogelijk om steeds vaker en sneller te rapporteren. En terwijl dat qua tijd helemaal niet veel meer tijd hoeft te kosten.
Nou, RGS vraagt dus een andere manier van werken. Sommige dingen moeten goed ingericht worden. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat zich een beetje voor zich uitschuiven of nog even de kat uit de boom kijken. Waarom is dit nu een goed moment om met RGS aan de slag te gaan? Waarom moet je het niet langer voor je uitschuiven, Mitchell?
Nou ja, zoals we allemaal weten is de krapte op de arbeidsmarkt in de accounts enorm. Er wordt enorm gevochten om de potentials binnen de markt. En ik denk dat RGS een voorbeeld kan zijn van een standaard waardoor je processen efficiënter kunt inrichten. Hè. Je gaat meer van invoer naar controleren op de uitvoer. Die invoer kost vaak het meeste tijd. Dus daar maak je een winst aan als kantoor zijnde. Ik denk dat je dat enorm kan helpen. In de zin van, wij doen alles op deze standaard manier. Dus een nieuwe medewerker of die weet meteen, oké, zo werkt het hier. Dat is één voordeel. En ik denk als we daar de hype van dit moment ChatGPT op loslaten. De AI-technieken loslaten op RGS. Dat er ook nog heel mooie dingen mogelijk zijn. En daarom zou ik daar in ieder geval niet langer op wachten. Dus eigenlijk ben je nu al te laat.
Oké. Jij verwacht echt wel dat er een stroomversnelling gaat komen door AI en ChatGPT-achtige zaken. En daar moet je dus gewoon bij zijn.
Ja, als je die ChatGPT, die algoritmes, die berusten ook vaak op standaard onderzoeken, standaard data. RGS is ook een standaard datamodel, dus daarin kun je dan weer mooie dingen op doen. En misschien ook wel door ChatGPT advieskansen laten genereren.
Kantoren die nu niet overstappen of het nog niet op de rit hebben zitten, die missen de concurrentieslag. En dat merk ik nu al. Is dat als ik een wat grotere klant weet binnen te halen, je merkt toch een soort dat de top 5 kantoren, die willen eigenlijk helemaal geen samenstelklanten meer. Dus die duwen naar de top 30. De top 30 duwt het naar beneden. En ik heb maar een kantoor van 5 personen. Dan pak ik zeg maar de krenten uit de pap. En wat je ziet is dat veel kantoren werken nog traditioneel. Dus op het moment dus dat er een financiering speelt en een bank vraagt om een rapportage, een digitale lijst, dan zijn de kantoren die het nog steeds niet in staat zijn om op een digitale wijze de cijfers aan te leveren aan een bank. En dat levert hun gelijk een boete op van €500. Ja, als ik dus als een instap kan zeggen van ik kan dat niet alleen op jaarbasis, maar kan het op maandbasis aanleveren. En dat levert zo'n klant bijvoorbeeld de €500 besparing op, maar bijvoorbeeld een 10% besparing op een financieringsaanvraag. Ja, dan heb ik een inkopper, daar sta ik gewoon voor ten opzichte van de concurrent. Wat ik wel merk is inderdaad, er is krapte op de arbeidsmarkt. Nou heb ik gelukkig daar niet zoveel moeite mee met het aantrekken van goed personeel. Ik doe een hele goede selectie, vind ik. Ik heb de slogan hire slowly, fire quickly. En dat betekent wel dat als ik zie dat iemand een aangifte op een traditionele wijze nog gaat invullen, een vennootschapsbelasting met regeltje voor regeltje overtikken, of nog een toelichting erbij, dan krijgt hij van mij één keer een reprimande, doet hij het voor de tweede keer, dan word ik wat geïrriteerd en de derde keer weer eruit. Want wij willen gewoon het automatisch ingelezen hebben.
Okay.
En dat betekent gewoon dat een vennootschapsbelasting aangifte moet bij mij gewoon binnen een uur eruit. Er mag gewoon geen tijd in zitten. En aangifte, eenmanszaak en winstbijlage mag eigenlijk helemaal geen tijd meer kosten. Je wil je alleen maar focussen op het primaire proces. Dat is het administreren en een stukje adviseren wat daarbij komt. Daarbij komt dus dat je niet meer met een klassieke bril moet kijken naar die administratie. Maar bijvoorbeeld aanvullende dienstverlening moet kunnen verrichten. Dat je bij de verzekering van de jaren in kan zien, jouw financiering loopt af. Heb je al een nieuwe financiering? Nou, zegt zo iemand, ja, ik ga wel bij mijn bank langs. Dan zeg ik van, nou, ik heb al een platform waarin ik de cijfers van mijn boekhouding kan aankoppelen. Dan kunnen we een selectie maken van welke uitvragende partijen naast de traditionele partijen mogelijk geïnteresseerd zijn om jou te helpen financieren. En wat je dan ziet is dat ze dan tegen veel concurrerende condities kunnen rapporteren en financiering kunnen afsluiten. Ja, wat is dan nog veel mooier dat ik daar als accountant daarbij kan assisteren, dat succes weet te bereiken en daar een kleine vergoeding voor vraag. Dus ik ga steeds meer naar de commerciële traject toe die erbij zit. En het is helemaal niet erg, want die klant plukt daar de voordelen van. Dus die klantoren die niet meedoen, fantastisch, maakt mijn succes alleen maar groter.
Ik weet ook dat er klanten zijn die wachten met het implementeren van RGS, omdat ze willen dat het stabieler is, dat er niet continu nieuwe versies uitkomen. Heeft het zin om te wachten?
Nou, ik denk dat het geen zin heeft om te wachten, want je gaat aan de slag met een standaard die je iets kan leren en daar je iets aan kan hebben. En hoe langer je wacht, hoe langer dat je ook achter de feiten aanloopt. Dus ik denk dat je gewoon nu moet beginnen om te profiteren en om te leren van de mogelijkheden die het biedt.
Heren, ik wil jullie hartelijk danken. Marcel Spoelstra van Spoelstra Accountancy Services, Erik Schouten van Nextens en Mitchell Klaassen van Docco. Vond je dit nou een waardevolle aflevering van Fiscaal Fris? Laat dan een recensie achter in je favoriete podcastplatform en abonneer je op deze podcast. Zo mis je geen nieuwe afleveringen en houden wij je fiscaal fris.